38, vers 1 dus tot en met vers 22. Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte en daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. De Heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken, omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de Heer het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om wat hij te eten kreeg. Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze, maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis, en hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij, en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in, dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bediende was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij bij haar achter. Toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had gelaten, riep ze haar bedienden en zei tot hen, mooi is dat, hij moest zo nodig een Hebreeuwer in huis halen, zeker om zich met ons te kunnen vermaken. Die man is mijn kamer binnengedrongen en wilde bij me komen liggen, maar ik begon hard te schreeuwen. En toen hij dat hoorde, ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. Ze liet het kleed naast zich liggen totdat Jozefs meester thuis kwam en vertelde hem hetzelfde verhaal. Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald, is mijn kamer binnengedrongen om zich met me te vermaken. En toen ik het op een schreeuwen zette, ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. Toen Jozefs meester haar hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen. Tot zover het lezen van het woord van God. Jozefs geschiedenis is een hele boeiende geschiedenis. We hebben gezien in het begin van Jozefs leven dat het niet betekent omdat God stil is, dat hij daarom afwezig is. We hebben gezien met elkaar dat als God zich verbergt, dat hij daarom niet machteloos is. Het is juist Jozef, zijn levensgeschiedenis, die ons toont dat God het meest actief is wanneer hij ogenschijnlijk in de omstandigheden de grote afwezige lijkt. En heel het verhaal, daar hebben we de vorige keer over nagedacht. En dat geldt niet alleen voor de lijdensweg die Jozef gaat wanneer hij gevangen, of beter gezegd door zijn broers, verkocht wordt om als slaaf in Egypte te gaan vertoeven. Dat God hem niet alleen in zijn lijden daarin bijstaat, maar we vinden ook heel nadrukkelijk in het stuk wat we gelezen hebben, dat de Heere ook met hem is in de verzoekingen en de beproevingen die Jozef ook op zijn weg ontmoet. We vinden dat Jozef hier zeer succesvol is in het weerstaan van de verleiding, om een aantal redenen waar ik echt zo wil bij stilstaan vanmorgen. Maar voor we dat tot ons kunnen laten doordringen, denk ik dat het belangrijk is om heel kort ons even te verplaatsen in de omstandigheden waarin Jozef terecht kwam. Op 17-jarige leeftijd ongeveer wordt hij verkocht als slaaf en later vinden we dat hij 30 jaar is wanneer hij onderkoning wordt van Egypte. Dat is, als ik goed kan rekenen, ongeveer 13 jaar dat Jozef als slaaf werkzaam is, in de gevangenis verkeert. En het relaas van die 13 jaar wordt ons eigenlijk in amper 3 hoofdstukken weergegeven. 13 jaar in 3 hoofdstukken. Moet dat eens tot u laten doordringen. Want Jozef kwam als slaaf in Egypte voor een enorme uitdaging terecht. Deze jonge man kwam terecht in een hele andere wereld. Niet alleen qua cultuur, qua taal, maar je moet je ook voorstellen dat Jozef, waarvan we hebben gezien dat hij toch, ja, papa's oogappel was, de visa papa, die heel verwend was, dat hij ineens in een situatie terechtkomt als slaaf en onderaan de ladder moet gaan beginnen. Hij was een slaaf onder de slaven en binnen die slavenklasse, die slavenkasten, moest hij beginnen met de vuilste werkjes en de meest ondankbare jobs. Jozef, die had weinig of geen vooruitzichten. Hij moest er niet op rekenen dat hij ooit een huwelijk kon hebben, dat hij kinderen kon krijgen, dat hij normaal bestaan zou kunnen opbouwen. Jozef was uiteindelijk het bezit geworden van iemand anders. Hij was geen vrij man meer. Hij had zijn lot niet zelf in handen, maar hij was eigendom, zoals we gelezen hebben, van een zeer belangrijk man in Egypte, de legeroverste van Farao. En wanneer hij in dat huis van Farao terechtkomt, dan zien we dat hij al heel snel geconfronteerd wordt met de charmes van de vrouw des huizes. En u kunt zich zo voorstellen dat zij hem complimentjes gaf, dat zij attent was, en dat Jozef als een doodnormale jongeman wel gestreeld zal geweest zijn in zijn ego en in zijn mannelijkheid met die complimentjes. Was dat misschien niet juist de bevestiging dat uiteindelijk God met hem bezig was? Was dit niet de bevestiging dat het misschien anders zou kunnen verlopen in zijn leven? Zou deze vrouw hem geen troost kunnen schenken in zijn eenzame bestaan als slaaf, te midden van zijn hopeloze vooruitzichten? Zou zij niet voor een beetje verlichting kunnen zorgen? En als we uiteindelijk zien dat Jozef iedere keer weer die verleidingspogingen weerstaat, dan vinden we dat die vrouw van Potifar het over een andere boeg gooit. Ze verandert van strategie. Als ze hem niet kan verleiden, dan wil ze hem, zoals we gelezen hebben, dan wil ze hem overweldigen door haar machtspositie als meesteres. En grijpt ze hem bij de kleren om hem zo in bed te krijgen. Maar Jozef, die vlucht gewoon weg. En ik denk, broeders en zusters, dat het eerst en vooral belangrijk is om ons hierbij te realiseren dat wanneer we door de tegenstander voor een verzoeking komen te staan, die ons wil verleiden tot, in dit geval, een zeer ernstige zonde, dat hij dat niet doet door ons allereerst, zeg maar, die grote, afschuwelijke, kwade daad te presenteren en dan vervolgens ons wel verleiden om daarvoor te kiezen. Dat is niet de strategie, dat is niet hoe dat het werkt. Eigenlijk vinden we hier dat de dingen meestal, op menselijke manier gesproken, geleidelijk aan op een begrijpelijke manier komen aangetreppeld. En dat je stilaan in een bepaalde richting wordt gedreven. Er is geen bruske wending, er is niet iets chockerends dat hier gebeurt. Nee, we vinden gewoon dat het op een begrijpelijke, volkomen onschuldige wijze allemaal begint. Attentie, complimentjes, u weet hoe het gaat in deze dingen. Er is niemand, broeder en zuster, die valt in een afschuwelijke zonde, als bijvoorbeeld hoererij of overspel zoals we het hier hebben, zonder dat hij ooit één onreine gedachte heeft gekoesterd. Ik hoorde, misschien hebt u het ook gehoord, ik dacht vorige week, dat er een bankdirecteur gevat was die serieus wat miljoenen had achterovergedrukt. Maar dacht je dat die man ineens tot die stap is gekomen? dacht je dat die man ineens tot die stap komt zonder dat hij ooit een begeerte in zijn hart heeft gekoesterd, naar meer middelen, naar meer haalt? Denk je dat die man nooit heeft gedacht dat hij of hij ermee zou kunnen wegkomen als hij die miljoenen zou ontvreemden? Ik denk dat we voor onszelf moeten bewust zijn dat vooraleer het komt tot een bepaalde ernstige zonde, zoals we dat dan noemen, dat er altijd een weg van overweging en overdenking aan vooraf gaat. Die dingen komen niet zomaar ineens. Het gaat geleidelijk aan, stap voor stap. Jozef die was succesvol in die beproeving. En er zijn een heel aantal redenen voor waarvan ik er enkele wil opsommen van u vanmorgen. Of toch voor uw aandacht brengen. Jozef, die is succesvol in die verzoeking omwille van wie hij is als gelovige. Kijk maar eens hoe hij zelf tegen zijn situatie allereerst aankijkt. Hij zegt in vers 8, sinds ik hier ben, dus bij Potifar, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in dit huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan? Eén ding waar ik allereerst uw aandacht wil voor vragen is dat louter de vaststellingen die Jozef hier doet, dat je evengoed zou kunnen tot een andere conclusie komen. Jozef kon evengoed gedacht hebben, ik geef u een voorbeeld, sinds ik hier ben, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat ik dan ook hier in, over wat dan ook hier in huis. En daarom zal hij er ook nooit niet achter komen als ik met zijn vrouw een affaire begin. Ik heb hier evenveel gezag als hij, en hij heeft mij niets onthouden. Waarom zou ik haar dan niet mogen hebben? Hij is toch niet met haar begaan. Is het niet daarom dat ze zo ongelukkig en zo gefrustreerd is? Begrijp je waar ik naartoe wil? Louter de feiten kunnen tot een heel andere conclusie leiden. Jozef komt tot de conclusie, niet omwille van de feiten, maar omwille van wie hij zelf als persoon is. Als er een verzoeking op onze weg komt, dan kunnen we altijd er gebruik van maken als een voorwendsel, of als een excuus om toch te zondigen. Maar wanneer dat we een standvastige gezindheid hebben gekregen in Jezus Christus, die zeg maar stilaan gegroeid is, dan kunnen we pas anders over de dingen gaan nadenken. Het is nooit de verzoeking op zich waarom je tot zonde komt in je leven. Dat moeten we voor onszelf eens nuchter op een rijtje zetten. Twee personen kunnen in een gelijkaardige situatie, in gelijkaardige omstandigheid, een totaal andere keuze maken. En waarom maken ze een totaal andere keuze? Dat zorgt de situatie niet voor, maar uiteindelijk is het waar de persoon zich op dat moment bevindt, die bepaalt welke keuze hij zal maken. Nooit kunnen we de verzoeking de schuld geven, nooit kunnen we de omstandigheden aanwijzen. Louter de feiten zijn nooit de reden, want zoals we zien, mensen kunnen in een gelijkaardige situatie een andere weg kiezen. Denk maar bijvoorbeeld eens aan Simson. Jozef, die wordt herhaaldelijk aan die verleiding blootgesteld. Die vrouw laat hem niet gerust. Dag en dag zaagt ze aan zijn oren, zo vinden we hier. En denk eens aan Simson, die ook in een gelijkaardige situatie terechtkwam, waar er ook een vrouw aan zijn oren zat te zagen. En bleef zagen. En hij kon een tijdje weerstaan, maar uiteindelijk gaat hij voor de bijl. Niet één keer, maar zelfs twee keren. Een gelijkaardige situatie. Jozef gaat een heel andere weg dan Simson. Waarom? Omdat Jozef op dat moment zich in een totaal andere situatie voor zichzelf bevindt. Op dat moment is Jozef iemand helemaal anders dan Simson. En wat maakte Jozef zo anders? Wel, ik denk dat we dat kunnen leren uit een aantal gezonde principes die Jozef heeft en die blijken uit dit gedeelte. Jozef, die is succesvol in deze beproeving, en deze verzoeking, omdat hij bereid is om de dingen te noemen zoals ze zijn. Jozef benoemt de dingen zoals ze zijn. Let er eens even op in vers 9, hoe hij tegen die zonde aankijkt. Wat zegt hij? Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Jozef die noemt die zonde een groot kwaad, een wandaad, een gruweldaad. Als wij leren met elkaar om de dingen te noemen die God een groot kwaad noemt, ook een groot kwaad te noemen, en als we voor onszelf leren ook om een afschuw te hebben ten aanzien van die dingen, dan gaan we al veel minder geneigd zijn om daaraan toe te geven. Dan worden die dingen al veel minder aantrekkelijk voor ons. Maar het gevaar is, en ik denk dat het altijd het probleem is, dat we bepaalde dingen gaan koesteren in onze gedachten. Dat we er aangenaam over nadenken en dat we daarin een mogelijkheid zien om ja, dat zou wel best aangenaam kunnen zijn. Het zou wel best fijn kunnen zijn als we die of die keuze maken voor onszelf. En daar ligt het grote punt. En er is, denk ik, in onze situatie nog een extra bijkomende factor. En dat is dat we in een maatschappij leven met elkaar, waar dat, ja, het kwaad niet langer kwaad genoemd wordt. In een wereld waarin dat wij leven, dan worden de dingen die God als kwaad bestempelt, niet langer meer als kwaad erkend. Het kwaad, dat is in onze maatschappij eigenlijk veel meer een onpersoonlijk en sociaal probleem. Als je mensen aanspreekt over het kwaad in onze maatschappij, in onze samenleving, dan gaan ze dingen benoemen als, ik geef maar een voorbeeld, discriminatie, dat is een groot kwaad. Racisme, dat is een groot kwaad. Of bijvoorbeeld een fenomeen als vrouwenhandel, dat is een groot kwaad. Of kinderarbeid. Dat zijn zaken die men bestempelt als kwaad. En inderdaad, dat is een groot kwaad in onze samenleving. Maar kwaad is in onze samenleving niet meer langer dat beginsel waar God een afkeer van heeft. Dat is niet meer wat er centraal staat in onze maatschappij. We waren ooit een christelijke samenleving, maar dat is volledig weg. Het kwaad in onze maatschappij, dat is eigenlijk een sociaal en onpersoonlijk probleem geworden. En daar kunnen wij niet ongevoelig voor blijven. En de enige manier om ons daarvoor te beschermen is, net zoals Jozef, om ons de oefening en de dingen bij naam te noemen, zoals God ze ziet. Leren denken over zonde, zoals God over zonde denkt. Maar als we met elkaar zonde gaan bestempelen als een kleine vergissing, een steek laten vallen, of zoals je vaak onder christenen hoort, je doel missen, of een fout maken, ja, dan is er weinig hoop dat we aan die zaken gaan weerstaan, of dat we die zaken gaan strijden in ons leven. Als we de zonde minimaliseren, dan is de strijd bij voorhand al verloren. Jozef was succesvol, omdat hij dingen leerde bij naam te noemen zoals de dingen werkelijk zijn. Want Jozef, zo vinden we, is een man die succesvol is, omdat hij, dat is mijn volgende punt, omdat hij God vreest. Kijk, Jozef die ziet dat grote kwaad niet allereerst als een grote misdaad tegen Potifar, wat het wel is, maar hij ziet het als een groot kwaad tegen God. Kijk maar in vers 9. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen mijn meester? Nee, we lezen tegen God. En ik denk dat dat een van de opmerkelijkste dingen is die we bij deze jonge man die als slaaf verkocht is terugvinden in zijn omstandigheden. Jozef, die leeft in een Godgerichte wereld. Jozef, in zijn leven, in zijn wereld, vormt God het middelpunt. Jozef beziet goed en kwaad vanuit Gods oogpunt. Niet vanuit zichzelf en ook niet vanuit een menselijk standpunt. Hij ziet de dingen zoals God ze ziet. En inderdaad, zonde is in de meeste gevallen schadelijk voor andere mensen rondom ons. Dat is gewoon zo. Maar in de Bijbel leren we heel nadrukkelijk dat zonde allereerst op de eerste plaats openlijk verzet is, rebellie, opstandigheid tegen God. Want wat maakt zonde nu juist zo afschuwelijk? Wel, volgens de Bijbel leren we dat zonde zo afschuwelijk is, omdat het doet wat dat God verbiedt en uiteindelijk nalaat te doen wat dat God gebiedt. Daarom is zonde openlijk verzet tegen God. Als je liegt op je werk tegen je collega, dan ga je inderdaad zondigen tegen hem en misleid je je collega. Maar wat dat in de eerste plaats het geval is, is dat het een zonde is tegen God. Waarom? Omdat God verordend heeft dat wij geen vals getuigenis zouden afleggen. Als we stelen van onze werkgever, door bijvoorbeeld onze tijd te verprutsen, wat dat ook diefstal is, dan beroven we inderdaad de firma. En doen we tekort aan onze werkgever. Maar het is allereerst een zonde tegen God, omdat Gij verordend heeft, Gij zult niet stelen. Zo ziet Jozef ook tegen zonde aan. Voor hem is zonde allereerst zondigen tegen God en niet in de eerste instantie ten aanzien van zijn meester, hoewel het een verschrikkelijke zonde tegen zijn meester zou zijn. En hij er het slachtoffer van zou worden, ziet hij het allereerst als een zonde tegen God. U kent het Spreukenboek. Het begin van alle wijsheid is God te vrezen. En dat is wat we zien bij Jozef. God vrezen betekent niet dat je kruiperig bent uit angst voor God. God vrezendheid, dat betekent dat je God erkent. Dat Hij de schepper en de maker is die jou geschapen heeft naar zijn beeld. En dat er een dag komt dat je voor Hem zult verantwoording afleggen voor alles wat je hebt gedacht, voor alles wat je hebt gezegd en alles wat je hebt gedaan. Wij allen zullen voor God eens verantwoording afleggen voor het leven dat we geleefd hebben. Want God is onze schepper, Hij is onze maker. Hij heeft het recht over ons. En dan zien we natuurlijk dat Jozef hier daar echt wel rekening mee houdt. Maar hoe kan je zo'n leven leiden als Jozef, als je niet praktisch elke dag wandelt met God? Als je niet elke dag God steeds beter leert kennen, en dat kan niet. Als je maar gewoon leeft bij enkele vage gedachten over God, die je misschien ooit hebt opgevangen in de zondagsschool, of misschien hier en daar uit een boodschap, of uit een bijbelstudie. Ik geloof dat je met mij ook tot de conclusie komt dat zoiets niet mogelijk is. Dat er een dagelijkse wandel moet zijn met de Heere God, waarbij dat je de Heer kent en vreest. Dat God niet enkel die privéhulpbron in ons leven is, wanneer we in de penarie zitten, in nood verkeren, en dan even een beroep gaan doen op God. Nee, God is onze maker, God is ook onze rechter. En Hij is de Heer van ons leven. En daarom mag en kan ik niet tegen Hem zondigen. En we zien dat Jozefs toewijding aan God de trouw versterkt ten aanzien van Potifar. En het is niet andersom. Juist vanuit zijn loyaliteit aan God zie je dat dat hem stimuleert, hem aanspoort om ook loyaal en trouw te zijn ten aanzien van zijn meester van Potifar. Jozef, dat is mijn volgende punt, die was succesvol in die verzoeking, omdat hij niet speelde met vuur. We zien nadrukkelijk in vers 10 dat Jozef zich niet enkel voorneemt om nu niet toe te geven aan de verleiding, maar dat Jozef ook bewuste keuzes maakt, dat hij zo ver mogelijk uit de buurt blijft van die vrouw, en dat hij absoluut verhindert om met haar alleen te zijn. Hij wist voor zichzelf dat dit hem in moeilijkheden zou brengen. Hij had een bewust principe in het opzicht. En ik denk, wat ik ook van ons allen hier geloof, dat als wij echt de Heere trouw en toegewijd willen leven, dan kunnen we niet op zoek gaan om de grenzen af te tasten van het kwaad. Dan kunnen we niet zo dicht mogelijk bij het kwade komen, maar dan moeten we er ver van af blijven. Net zoals Jozef dat deed. We komen allemaal voor verzoekingen en beproevingen te staan in ons leven. Maar die kunnen we eigenlijk al sterk beperken, geloof ik voor mezelf, als we ons gezond verstand gebruiken. En dat we de dingen niet gaan opzoeken. We leven in de koopjesperiode, hè? Het zijn solden, yes. Maar als je heel gemakkelijk centen uitgeeft en je hebt niks nodig, dan moet je jezelf niet moeilijk gaan maken om daar te gaan kijken en overal in de verleiding te komen. Ik denk dat je voor gewoon je nuchter en gezond verstand kunt gebruiken. En dat je voor jezelf daar al heel wat problemen mee kan voorkomen. Het is een simpel voorbeeld. Maar ik denk dat iedereen van ons dat wel beseft, dat we daar veel ellende en miserie mee besparen in ons leven, wanneer we het kwade niet gaan opzoeken, of de grenzen gaan aftasten, hoe ver we kunnen gaan. We zien dat Jozef hier bewust voor zichzelf principes heeft waar hij correct naar handelt en leeft. Maar wat het mooie is, en daar wil ik mee eindigen, een eerder positieve noot, als ik het zo mag zeggen, is de weg van God achter die verzoeking. Kijk, en heel de situatie op zich beschouwd, lijkt de Heere God weer de grote afwezige. Jozef is de man die zoekt in die omstandigheden God getrouw te leven, die zichzelf wilt rein bewaren. Maar wat gebeurt er? Die vrouw slaagt er uiteindelijk in om Jozef te beschuldigen ten aanzien van zijn meester en hij komt onschuldig in de gevangenis terecht. Het gaat eigenlijk van kwaad naar erger met Jozef. Eerst wordt hij door zijn broers verkocht, hij wordt een slaaf, en nu als slaaf zien we dat hij uiteindelijk in de gevangenis terechtkomt. Onschuldig. Je moet dat eens gewoonweg voorstellen wat dat betekent. En dan vraag je, waarom komt God niet tussen beiden? Waar is Gods voorzienigheid in dat alles? Te midden van zo'n verschrikkelijk onrecht dat deze man wordt aangedaan die op zich onschuldig is in die situatie. Maar weet je wat er zo mooi is? Als je heel de geschiedenis van Jozef leest, dat de geschiedenis gevangen zit tussen een kleine inleiding en een afsluiter. En die inleiding en die afsluiter, die lijken als twee druppels water op elkaar. En dat is absoluut niet toevallig. Willen we ze gewoon eens naast elkaar kort lezen? Kijk eens in vers 1. Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte en daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen van Farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. En dan vinden we, de Heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken, omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En nu maak ik een sprongetje naar vers 20, waar vers 20 eindigt met de woorden, zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. En dan? Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen. Zie je het prachtige lijstje waarin dit hoofdstuk is ingekaderd? Als je louter naar de feiten kijkt, dan zou ik voor mezelf geneigd zijn om totaal anders te denken. Dan zou ik voor mezelf eerder denken van, Heer, is het nou niet genoeg geweest dat ik verkocht ben als slaaf en zo onheus behandeld ben door mijn broers? Wat was je, heren? En als ik dan probeer, heren, rein te wandelen voor uw aanzicht en te leven u welgevallig, dan word ik voor mijn beloning nog eens in de gevangenis gegooid. Dank u wel. Dat zou bij mij de eerste gedachte zijn waar ik aan denk. Misschien dat u dat verder in bent dan ik, maar voor mezelf, als je puur kijkt naar wat er gebeurt, dan is het toch zeer ondankbaar wat Jozef overkomt. En toch vinden we dat Jozef trouw blijft aan de Heere. En dat de Heere in die verzoekingen, in die situaties die daardoor ontstaan, wel degelijk aan het werk is. O, het wordt hier samengevat in enkele zinnetjes. We hebben bijvoorbeeld gelezen dat Jozef het vertrouwen van die gevangenbewaarder wint. In twee zinnetjes lezen we dat. Maar denk er eens over na dat het in het volgende hoofdstuk Jozef al 2 jaar in de gevangenis zit, voordat hij tot die situatie komt waarin dat hij die droom houdt uitleggen van die schenker en die bakker. 2 jaar. En dan lezen we nog eens dat die personen die zeggen van, of die bakker die, of die schenker die zegt van, oké, ik zal aan u denken, dat hij hem vergeet. En Jozef blijft nog jaren in de gevangenis. Voordat er uiteindelijk een totale ommekeer komt in zijn situatie, wanneer hij die dromen van Farao gaat uitleggen en uiteindelijk de gevangenis verlaat om Farao te gaan dienen. Jaren verlopen dat dus. En ik denk dat we dit kunnen leren, dat de Heer ons vaak verkiest om ons te zegenen in moeilijke omstandigheden in plaats van ons te plaatsen in gelukkiger omstandigheden. Ik denk dat dat een belangrijk principe is dat we voor onszelf moeten leren ontdekken. Dat de Heere het vaakst verkiest om ons te zegenen in moeilijker omstandigheden in plaats van ons te plaatsen in gelukkiger omstandigheden. Ieder die hier zit vanmorgen, die heeft zijn moeilijkheden. De een heeft het misschien moeilijk om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. De ander heeft het misschien moeilijk in zijn huwelijksrelatie, noem maar op. De ander heeft het misschien moeilijk op zijn werk en met zijn collega's. En heeft moeilijke omstandigheden, uitdagingen waarvoor dat hij staat. Iedere situatie is verschillend. En sommige situaties kan je niet veranderen. Ja, je job, dat kan je veranderen. Maar in je huwelijksrelatie is er voor ons als christenen geen alternatief. Die dingen kun je niet veranderen. Je financiële toestand, daar kan je niet altijd direct een verandering in brengen. Maar zie het gevaar, broeders en zusters, er is een groot gevaar dat we in onze omstandigheden, als je puur op de keper beschouwt, zelf medelijden gaan krijgen met onszelf, dat we in die moeilijke situatie gaan onszelf beklagen, dat we gaan bitter worden. Maar het kan alleen maar verhinderd worden als we zien en gaan beseffen dat uiteindelijk God veel vaker ons zegent in moeilijker omstandigheden dan het ons gemakkelijker te maken en ons in gelukkiger omstandigheden te brengen. Dat is de weg van de Heer. En we zien bij Jozef, u kent het verhaal van Jozef allemaal, ze hebben er een prachtige tekenfilm van gemaakt. Het is zo'n mooi verhaal. Ja, inderdaad, het lijkt wel romantisch. Maar uiteindelijk zie je dat Jozef vele jaren heeft doorgebracht dat er niks in zijn leven gebeurde. Jaren in die gevangenis gezeten. Jaren gewoon die strontjobjes gedaan heeft, om het zo plat een keer te zeggen. En altijd maar gewoon gedaan heeft wat hij moest doen. Trouw geweest is, de Heer is trouw geweest in alles. Jaren aan een stuk, zonder dat er iets bijzonders is gebeurd in zijn leven. Maar dan zie je uiteindelijk dat Jozef, ondanks die moeilijke weg, door God gebracht wordt op een punt dat hij eigenlijk volledig toegerust is en bekwaam is, niet alleen om zijn familie van de hongerdood te redden, maar om duizenden en duizenden mensen te redden van een hongersnood die over heel het Midden-Oosten komt, jaren aan een stuk. En doordat hij zo geoefend is en zo wijs is, kan hij duizenden en duizenden mensenlevens redden. Dat is de weg die God met Jozef gaat. En denk er maar eens over na, dat Jozef aan de basis ligt van een volk dat God voor zichzelf aan het bereiden is, dat later uit Egypte zal trekken, dat een natie zal worden onder de naties, waaraan God aan het hoofd een koningshuis zal plaatsen, het koningshuis van David, en dat er uit dat koningshuis van David nog honderden jaren later een man geboren wordt die de ganse wereld redt. Jezus Christus. En we zien dat Jozef daar een bijzonder belangrijke schakel in is. Maar hij is die bijzondere schakel niet omdat zijn leven zo vol fantastische dingen zit. Nee, zijn leven is voor het grootste deel zeer eentonig, zeer uitzichtloos. Maar hij blijft trouw in al die omstandigheden. En ik denk dat dat een belangrijke rest is voor ons. Want ik weet dat velen onder ons ook zo tegen hun leven aankijken en denken van, ja, ach, wat stel ik voor? Wat gebeurt er eigenlijk in mijn leven? Ik begrijp niet waarom dat ik in die situaties terechtkom. En het lijkt alsof dat God mij helemaal niet gebruikt. Wat voor zin heeft het allemaal? Denk eens over na dat het grootste deel van Jozef zijn leven ook zo leek. Maar dat God met hem in het verborgene, door al die dingen heen zijn wegging en hem aan het voorbereiden was en hem aan het toerusten was voor die grote ontknoping in zijn leven en dat hij daardoor tot zegen geworden is van duizenden en duizenden mensen en dat je in zijn levensweg een voorafspiegeling ziet van die man die wij allemaal hebben liefgekregen en die we weer zullen eren vanmorgen, dat is de Heer Jezus Christus, die ook zo'n weg ging die uitzichtloos leek, waarin dat het van kwaad naar erger ging. Maar hij is uiteindelijk de redder van de ganse wereld geworden. Bedenk het maar eens zo, broeders en zusters, dat de weg die je nu gaat, die misschien uitzichtloos lijkt en weinig inhoud heeft, en weinig hoop heeft, dat misschien de weg is die God aan het bereiden is, waardoor God ook jou kan gebruiken om andere mensenlevens te redden. Ik denk dat dit een belangrijke les is die we samen kunnen leren van Jozef. Om God te blijven vertrouwen. Om getrouw en oprecht, zuiver en rein te willen wandelen voor God, ondanks de omstandigheden, gewoon verder te gaan en erop te vertrouwen dat we met een God verbonden zijn die uiteindelijk heel vaak om ons, verkiest om ons te zegenen, juist in moeilijke omstandigheden, in plaats van ons in gemakkelijker omstandigheden een gelukkiger leven te brengen. Dat is de God waarmee dat wij verbonden zijn en die we samen mogen eren vanmorgen.